Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria presenteert Op Bedevaart met Maria. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars van het programma Op Bedevaart met Maria. Dank om met mij verder op stap te gaan in de geschiedenis op zoek naar de verhalen en eventueel de plaatsen waar ons lieve vrouw verscheen. Ik zeg wel eventueel, want zoals ik reeds zei en jullie reeds hebben ondervonden, gaat het niet altijd over klassieke bekende bedevaartsplaatsen, zoals we gewoon zijn te ervaren. Maar, en ik herhaal dat toch graag, veel informatie vinden we uit oude verhalen, overleveringen, legendes. Zoals bijvoorbeeld van de Italiaanse Rooms-Katholieke theoloog en aartsbisschop van Genua uit de 13e eeuw, Jacobus de Vorangine, met zijn Legenda Aurea of Gouden Legenden. Hij verzamelde en baseerde zich op oudere mondelingen en of geschreven bronnen, herschreven bronnen enzovoort. Ook teksten van heiligen, kerkvaders uit de eerste eeuwen. Men noemt ze dus legendes, maar ze bevatten toch een zekere historische kern van waarheid. Denken we maar hoe na zoveel jaren, zelfs eeuwen, tot de dag van vandaag vele plaatsen en vereringen zijn blijven bestaan. Dit gezegd zijnde wou ik vandaag onze eerste halte houden in Zwitserland. Volgen jullie me maar mee. Ik probeer het voor jullie wat te visualiseren voor zover dat kan op een radio. Je hebt de Bodemzee tussen Zwitserland, Duitsland en Oostenrijk, ook het meer van Constans genaamd. In het westen van dit grote meer heb je de Duitse stad Constans. Van daaruit rijd je een goede 100 kilometer naar het zuidwesten door Zwitserland. Daar ligt de abdij van Maria Einsiedelen, een 40 kilometer ten zuiden van Zürich. Dit klooster is een Benedictijner abdij in het Zwitserse kanton Schwyz. Sinds 934, ononderbroken, wordt er de regel van de heilige Benedictus beleefd. Het klooster was vroeger een belangrijke pleisterplaats op de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela. Nog trekt de Zwarte Madonna in de genadekapel van het klooster veel bezoekers aan. Het klooster telt heden ten dage een 70 monniken. Maar welke geschiedenis steekt daarachter? Sint Meinraad, een monnik van een abdij op een eiland in het meer van Constans, ging in 835 als kluizenaar leven op de flank van de Etzelberg in dit Zwitserse kanton. Tussen haakjes het woordje Einsiedler betekent uiteindelijk kluizenaar. Hij bouwde er een kapel voor een zwart Madonna-beeld. Een geschenk van een zekere abdis Hildegard van Zürich. De afmetingen van de kapel waren slechts een 8 op 6 meter. Oude teksten vermelden: een bron verschafte den eenzame man hier water, en enkele lieden uit den omtrek hielpen hem aan het karige voedsel dat hij behoefde. Rondom de kluis die Meinraad zich had gebouwd, bewerkte hij den grond om te voldoen aan den plicht van handenarbeid door Benedictus voorgeschreven. Toch den meesten tijd bracht hij door in overpeinzing en gebed. De enige ontspanning die Meinraad zich veroorloofde was de verzorging van twee raven. 25 jaren toefde de kluizenaar in de eenzaamheid. Toen werd door moord een einde aan zijn leven gemaakt. Twee rovers overvielen hem en doodden hem door wurging en met knuppelslagen. Doch de raven fladderden krijsend om de hoofden der moordenaars tot zij werden opgepakt. In Zürich werden de booswichten op bevel van graaf Adelberg van Thurgau levend verbrand. De 21ste januari 861 was zijn laatste levensdag. Zo staat beschreven. Vandaar ook dat in het wapen van de huidige abdij twee raven werden aangebracht. Maar het verhaal is niet een einde en vervolgt. Ik citeer. 40 jaren bleef de hut van den heilige onbewoond. Toen kwam er een nieuwe kluizenaar, Benno, een dom heer van de bisschoppelijke kerk van Straatsburg. Op voorbeeld van Meinrad trok hij zich ook terug in het woud. Hij verzamelde verscheidene gelijkgezinden om zich heen en met elkander leidden zij een vroom, teruggetrokken monnikenleven. Een oorkonde uit 947 vermeldt dan verder: in 934 richtte de kluizenaar Eberhard er een Benedictijnenklooster en kerk op, met erin de genadekapel van het miraculeuze beeld. In de zomer van 948 waren de bouwwerken ten einde en werd Eberhard de eerste abt. Hij nodigde de latere heilige Konrad uit, de bisschop van Constans. En ik citeer verder deze oorkonde. De kerk was gebouwd om een kapelletje heen dat stond op dezelfde plaats waar eens de kluis van de heilige Einsiedler Meinrad had gestaan. Verschillende visioenen hebben om de sterfplaats van den heilige een krans van legenden geweven. Daar is allereerst het visioen van Konrad, waaraan het zogenaamde Engel-Waifest zijn ontstaan te danken heeft, dus een engelen-inwijdingsfeest. Maar vooraleer we verder gaan, een mooi Marialied.
Herr, ein neuer Stern leuchtet auf der Welt. Du hast ihm dein Licht gegeben und sein Herz erhellt. Freude bei den Eltern, Jubel überall. Kinder, Augen fangen den ersten Sonnenstrahl. Und alle Engel singen im Chor. Führen durch Sturm und Wind. Lieber Gott, leg deine Hände schützend auf das Kind. Alles noch so winzig, Seele noch so rein, atmet neues Leben den Hauch der Erde ein. Und alle Engel singen im Chor. Kinder der Welt. Ave Maria, das Ave Maria der Kinder, das Ave Maria der Kinder, das Ave Maria der Kinder, das Ave Maria der Kinder.
Dus monnik Eberhard bouwde dus deze Benedictijnenklooster omheen de kleine kapel van de eerste kluizenaar Meinraad. De inwijding is voorzien op 14 september 948, op de dag van de kruisverheffing, door de bisschop van Constans, Konrad. Samen met de bisschop kwamen ook de bisschop van Augsburg en vele prinsen en ridders van het Duitse Rijk reeds de avond ervoor. De bisschop trok zich terug in die avond in zijn kamer om te rusten van de reis. Ondanks de vermoeidheid bleef hij de gewoonte nemen voor middernacht met verschillende religieuzen te gaan bidden in de kapel die de volgende dag zou worden ingewijd. En ik citeer verder. Terwijl hij vurig de heilige maagd smeekte om dit heiligdom te aanvaarden als een bedevaartsplaats, waar voor eeuwen en eeuwen Maria haar lijdende kinderen zou genezen en helpen, hoorden de aanwezigen stipt om middernacht vele harmonieuze stemmen een melodie van hemelse schoonheid zingen. Met verbazing zag de bisschop hoe het heiligdom vervuld was met een schitterend licht, helderder dan de middagzon, en dat het altaar volledig werd verlicht als voor een plechtig feest. Vanuit de hemel daalde een prachtige processie van engelen onder de leiding van de aartsengel Michael. Sommigen van hen vormden het koor en zongen hemelse psalmen. Anderen droegen swingende gouden wierookvaten en namen hun plaats in voor het altaar. Na de engelen kwamen de heilige Petrus, de vier evangelisten, de heilige Gregorius de Grote en de heiligen Augustinus en Ambrosius. Tevens ook de diakens, martelaren, Laurentius en Stefanus. Ook zij zwierden met gouden wierookvaten en zongen hemelse psalmen. Ze zongen in het Latijn: Heilige God, wees ons genadig in het huis van de glorierijke maagd. Gezegend is de Zoon van Maria, die naar deze plaats gekomen is en die eeuwig over de wereld zal heersen. En als hogepriester, gekleed in pauselijke gewaden met een paarse kazuifel, verscheen er in al de pracht van zijn goddelijkheid onze Heer en Heiland Jezus Christus. Dan, als een adembenemende climax, nam zijn onbevlekte moeder Maria zelf haar plaats in boven het altaar van haar kapel, stralend met schitterende glorie en omgeven door engelen. En sprakeloos volgde bisschop Konrad de plechtige inwijdingsceremonie, die zich tot in de kleinste bijzonderheden volgens de kerkelijke regels voltrok. Na een uur was de ceremonie voorbij en verdween iedereen hemelwaarts. Het felle licht doofde en alles werd weer zoals voorheen.
Heilige Jungfrau Maria, unter den Frauen der Welt ist keine dir ähnlich geboren, keine dir ähnlich gestellt. Tochter des himmlischen Vaters, Magd des erhabensten Königs, Mutter des Herrn Jesus Christus, Braut des Heiligen Geistes. Heilige Jungfrau Maria, unter den Frauen der Welt ist keine dir ähnlich geboren, keine dir ähnlich gestellt. Bitte für uns, o Maria, mit dem heiligen Michael, mit allen Mächten des Himmels und mit den Heiligen allen. Heilige Jungfrau Maria, unter den Frauen der Welt ist keine dir ähnlich geboren, keine dir ähnlich gestellt. Bitte für uns, o Maria, bei deinem heiligsten Sohne, bei deinem innigst geliebten Sohn und Herrn und Meister. Heilige Jungfrau Maria, unter den Frauen der Welt ist keine dir ähnlich geboren, keine dir ähnlich gestellt. Ehre dem Vater im Himmel, ehre dem einzigen Sohne, ehre dem Heiligen Geiste, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Heilige Jungfrau Maria, unter den Frauen der Welt ist keine dir ähnlich geboren, keine dir ähnlich gestellt. Heilige Jungfrau Maria, unter den Frauen der Welt ist keine dir ähnlich geboren, keine dir ähnlich gestellt.
Meer documentatie werd ook gevonden in het boek van bisschop Konrad, de Secretis Secretorium, waarin we zien dat de bisschop nog uren na de verschijning geknield in extatische meditatie bleef zitten. En hij twijfelde of hij nog zou doorgaan met de kerkelijke inzegening, omdat de kapel reeds door God zelf werd ingezegend. Later die ochtend, toen alle hoogwaardigheidsbekleders zich hadden verzameld en hij hen had doen wachten, werd hem beleefd meegedeeld dat het tijd was om de ceremonie aan te vatten. Nog steeds diep ontroerd verklaarde de bisschop stellig dat de kapel al op wonderbaarlijke wijze was ingewijd door God zelf tijdens de nacht. Maar toen de abt Eberhard en de andere monniken weigerden om dit verhaal te aanvaarden, eisten zij toch dat de ceremonie zou plaatsgrijpen nu er zoveel mensen speciaal waren gekomen. De bisschop verkeerde zo lang in tweestrijd dat hij door de monniken tot spoed moest worden gemaand. De openingsgezangen waren al aan de gang en de bisschop was nog niet eens met de voorbereidingen begonnen. De monniken reikten hem zijn gewaad, mijter en staf, en droegen wijwater en een wierookvat mee. Bisschop Konrad stemde dan toch toe, maar toen hij de eerste trap van het altaar betrad, werd de kerk plots gevuld met een sterke en indrukwekkende stem, die alle aanwezigen 3 keer hoorden uitroepen: "Stop, stop, broeder, deze kapel is reeds goddelijk gewijd." Iedereen viel stil. Toen vertelde bisschop Konrad wat hij die nacht had meegemaakt. Uit dankbaarheid voor dit grote wonder werd er een prachtig genadebeeld van Maria gemaakt en boven op het hoofdaltaar geplaatst, juist zoals bisschop Konrad het had gezien. Jaarlijks komen er nog duizenden pelgrims naar deze plek, en elk jaar wordt op de gedenkdag van dit wonder, 14 september, de zogeheten Engelenwijding gevierd. Er volgde later een volledig onderzoek van deze buitengewone gebeurtenissen door de hoogste burgerlijke en kerkelijke autoriteiten. In 964, in aanwezigheid van de Duitse keizer Otto en van Konrad de bisschop, tekende zijn heiligheid paus Leo de VIII een bul die deze wonderbaarlijke toewijding bevestigt. Dan is er een tweede visioen, en ik citeer verder de teksten. Maria zou gezien zijn, nederdalende uit den hemel en drinkende uit de bron voor de kerk. Het vermeldt wel dat de kloosterlingen van Einsiedelen zelf deze legende niet erkennen. Maar anderzijds wordt er melding gemaakt van kinderen die langskomen en snel uit de 14 waterspuiters drinken, om aldus de zekerheid te hebben niet de monding te missen waaraan eens de Moeder Gods zich laafde. En reeds in de vroege middeleeuwen ging de heiligheid van de plaats over op het houten Mariabeeld met het Christuskind op den arm, dat in de kapel is opgericht. Tot zover deze tekst. Maar wat gebeurde er verder met deze heilige bisschop Konrad? Bisschop Konrad van Constans stierf in 975. En ik citeer verder. In een tijd dat kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders zich vooral met de landspolitiek bemoeiden, bleek hij een goede herder en stond hij vanwege zijn heilige levenswandel in hoog aanzien. Zo deelde hij nagenoeg zijn hele persoonlijk vermogen uit aan de armen. 3 keer maakte hij een pelgrimstocht naar het Heilig Land. In zijn bisdom stichtte hij meerdere kerken. Na 40 jaar het ambt van bisschop bekleed te hebben, overleed hij en werd hij te Constans begraven in de door hem gestichte Mauritiuskerk. En later werd hij bijgezet in de Domkerk. Tijdens de reformatie werden zijn relieken in de Bodemzee gegooid, maar zijn hoofd werd gered. Het bevindt zich thans in de schatkamer van de Dom van Constans. Nog even de verdere geschiedenis van de abdij. Begin 11e eeuw werd na een brand een 3-beukige basiliek gebouwd met een crypte voor de relieken van stichter de heilige kluizenaar Meinrad. Er kwam opnieuw een nieuwe basiliek, eerste helft 13e eeuw. Zoals op andere bedevaartsplaatsen trok het in de 14e eeuw veel pelgrims aan. En gekend zijn de bedevaarders uit de Nederlanden, die er naartoe gestuurd werden als boetedoening. Half 15e eeuw brak er weer brand uit, waarbij het oorspronkelijke Mariabeeld in de vlammen opging. Het werd vervangen door de huidige kopie in perelarenhout. Ik bespaar in detail het vervolg van de geschiedenis, zoals nog meer branden, 6 jaar in handen van protestanten enzovoort. De huidige gebouwen dateren uiteindelijk van de 16e, 17e eeuw. Eind 18e eeuw werd veel geplunderd door alweer deze Franse revolutie, maar de monniken konden vluchten met het genadebeeld naar het buitenland. Een interessant weetje. De bibliotheek van de abdij uit 946 bleef steeds gespaard omdat alles was ondergebracht in kelders. In totaal bijna een 250.000 boeken en honderden handschriften. Beste vrienden, we sluiten deze bedevaartsplaats af en als afsluiter horen jullie het water dat stroomt uit de 14 spuiters en de monniken van deze abdij die het Ave Maria zingen. Beste luisteraars, ik zou zeggen, volg de gids. En we stappen naar Griekenland. ten noordoosten van Griekenland, waar aan de overkant van de zee Turkije ligt, bevindt zich een schiereiland met als het ware drie vingers. Helemaal op de derde en meest oostelijke vinger van dit schiereiland Chalcidice bevindt zich het schiereiland Athos, met de gelijknamige Athosberg. Het wordt officieel genoemd de Heilige Berg of de Hagion Oros. Het is een autonome, monastieke staat binnen Griekenland. Er wordt enkel rechtstreeks verantwoording afgelegd aan het ecumenisch patriarchaat van Constantinopel, Istanbul. De hoofdstad en het bestuurlijke centrum van het schiereiland Athos is Karies. Op Athos bevinden zich 20 kloosters van de orthodoxe kerk. Ieder klooster heeft zijn eigen territorium. Er zijn niet alleen Griekse kloosters, maar ook een Russisch-orthodox, Bulgaars, Servisch-Roemeens klooster. Woonden er vroeger soms tot tienduizenden monniken op en rond de berg? Tegenwoordig is dit rond de 1800. De kloosters waren vroeger alleen per schip of over smalle paden te bereiken. De laatste jaren zijn er meestal zandwegen aangelegd. 20 kloosters liggen verspreid over het schiereiland en zijn verbonden door een netwerk van paden die het landschap en de prachtige bossen verbinden waar de natuur koningin is. Men geniet van uitzichten op de zee met onvergetelijke beelden. Ten zuiden van het schiereiland leven de woestijnmonniken in grotten en valleizen. Men noemt dit de rechtopstaande woestijn. De berg Athos staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Naast de kloosters zijn er ook de kleine dorpsgemeenschappen Skites genaamd, waar ook monniken leven. De bekendste is de Agia Anna op de zuidwestkust van Athos. In de Katunakia op de zuidpunt van Athos zijn iconenschilders bedrijvig. De Heilige Berg, die tot 2033 meter hoog is, wordt ook wel de tuin van de maagd genoemd. Volgens de traditie was de maagd Maria op weg per boot naar Cyprus. Door een hevige storm kwam de boot uit koers en landde op het Athos schiereiland. Maria was op weg en op bezoek naar Lazarus. Maria werd zo geraakt door de schoonheid en pracht van de natuur en zij zou haar zoon gevraagd hebben dit schiereiland tot haar tuin te bestempelen. De aanwezigheid van de moeder gods bracht de val teweeg van de heidense bevolking en sedertien kan geen vrouw zuiver genoeg zijn om de berg te betreden. En alzo is het ook verboden terrein voor de vrouwen. Zo is de toegang tot de berg Athos strikt gereglementeerd door de monastieke autoriteiten. Het aantal toegestane dagelijkse bezoekers is beperkt en men mag er niet langer dan 4 dagen verblijven. Kerken en kloostergebouwen zijn echte conservatoria van de Byzantijnse kunst, met niet alleen reeksen monumentale fresco's, mozaïeken en beeldhouwwerken, maar ook unieke pictogrammen, reliekhouders, borduurwerk, meubels en liturgische voorwerpen. En uiteraard, zeer belangrijk, zeldzame oude manuscripten. Maar ik stel voor naar het verleden te gaan. Hoe is alles ontstaan? Maar we gaan eerst even verpauzen met een mooi Marialied.
O Queen
of the Holy Rosary, O bless us as we pray, and offer thee our roses in garlands day by day, while from our Father's garden with loving hearts and bold we gather to thine honor buds white and red and gold. Of the Holy Rosary, each mystery blends with thine, the sacred life of Jesus in every step divine. Thy soul was his fair garden, thy virgin breast his throne. Thoughts his faithful mirror, reflecting him
Alhoewel er reeds sprake was van monniken in de 5e en de 6e eeuw, gaan we naar de 7e eeuw. Daar vinden we de latere heilige Petrus van de Athosberg of Petrus de Athoniet. Hij wordt toch zowat beschouwd als de eerste kluizenaar op deze Athosberg. Hij was van Griekse afkomst en vroeger soldaat in het keizerlijke leger en leefde in Constantinopel, het huidige Istanbul. In 667 werd hij gevangen genomen door de moslims in Samara aan de Eufraatrivier. Deze gevangenschap bracht hem tot een inkeer. Hij vastte in de gevangenis en hield er een sterk gebedsleven op na. Zijn grote voorspreker was de heilige Nicolaas. Volgens de overlevering zou deze heilige hem zijn verschenen in een droom, samen met een heilige Simon, en werd hij miraculeus bevrijd. Hij vertrok dan naar Rome om het monnikenkleed te ontvangen aan het graf van de apostel Petrus. Ondertussen verscheen de heilige Nicolaas in een droom aan de paus. En de paus kreeg de opdracht Petrus de Athoniet op te leiden voor het monnikenleven. En zo wordt ook vermeld dat Maria aan hem verscheen in een droom en hem verwees naar de Athosberg. En Petrus kwam daartoe in 681 en verbleef er 53 jaar, als kluizenaar totaal geïsoleerd. Er wordt zelf vermeld dat zijn kleren volledig versleten waren, maar ondertussen waren zijn haren en baard zo gegroeid dat het kon dienen als kledij. Over hem worden dan zeer zware bekoringen verhaald door de duivel, maar waarbij ons lieve vrouw hem telkens beschermt. Zo was eens de duivel gekomen als een stralende engel, met de boodschap dat Petrus terug in de wereld moest komen om de mensen te redden. Maar Maria en de heilige Nicolaas verschijnen hem in een droom met de aanmaning 40 dagen te vasten, waarbij een hemelse engel hem het hemelse manna zou geven. Er bestaan nog meerdere verhalen, maar het zou ons te ver brengen. Eén verschijning van ons lieve vrouw zou ik nog willen benaderen, waarin zij verklaarde: ik heb deze berg gekozen en het gekregen van mijn zoon en God, als een erfenis voor diegenen die de wereldse zorgen en strijd willen verlaten. Ik hou buitengewoon veel van deze plek. Ik zal diegenen komen helpen die hier komen wonen, werken voor God en zijn geboden onderhouden. Ik zal hun arbeid en lijden verlichten. Ik zal een onoverwinnelijke bondgenoot zijn voor de monniken en hun onzichtbare begeleidster en bewaakster. Generaties van monniken kunnen vandaag getuigen van de waarheid van deze woorden van Maria. Niet voor niets wordt de Athosberg dus betiteld als de tuin van Maria van de Theotokos. Zo verhaalt ook een zekere historicus Genesios uit de 10e eeuw dat tijdens het concilie van Nicea in 787 monniken van Athos tot de deelnemers behoorden. We gaan even verpauzen en we gaan luisteren naar twee stukjes uit twee liederen gezongen door de monniken van het klooster van Simonos Petros. Het eerste is een lofzang aan de Heer en het tweede heet Agni Parthene of Zuivere Maagd.
Thank you.
Beste luisteraars, we vertoefden dus in de 7e eeuw met de heilige Petrus van de Athosberg of Petros de Atoniet. Zowat beschouwd als de eerste kluizenaar van de Athosberg. Maar we gaan nu een 3 eeuwen verder in de tijd. En wel naar het jaar 963 na Christus. Daar ontmoeten we op de Athosberg de latere heilige Anastasius de Atoniet. Hij bouwde er het eerste grote klooster, genaamd Megali Lavra of de Grote Laura. Maar wie was deze kluizenaar? Hij werd geboren rond het jaar 930 in het huidige Turkse Trabzon, onder de voornaam van Abramios, uit een aristocratische Byzantijnse familie. Reeds kort na zijn geboorte werd hij wees en werd opgevangen door een vooraanstaand familielid langs moederszijde. Voor zijn studies verbleef hij in Constantinopel, dus het huidige Istanbul. En daar werd hij later leraar. Maar hij trad binnen in een abdij in het Turkse Bitinje. Daar verbleef zijn geestelijk leidsman, de monnik Michael. Hij verbleef er onder de naam Anastasius. Hij was ook bevriend met de neef van zijn begeleider, namelijk Nicephorus Phokas, de latere Byzantijnse keizer. Maar na enkele jaren vinden we Anastasius incognito terug op de Athosberg rond 957. Hij nam slechts zijn kleren mee, twee boeken en het monnikenabijt van zijn begeleider. Het was op de plaats genaamd Milanos, op een extreem punt van de Athosberg. In de verhalen wordt vermeld hoezeer hij te lijden had onder hevige bekoringen en op het punt stond de berg te verlaten. Ook bij deze kluizenaar verscheen op een dag Maria. Zij verlichtte hem van deze moeilijkheden en troostte en vermaande hem trouw te blijven aan zijn roeping en de Athosberg niet te verlaten. En gesteund door deze verschijning wijdde hij zich vol ijver om nog beter zijn spirituele missie te kunnen verstaan. De wens van Anastasius was om alleen te zijn, maar de keizer dacht er anders over. De broer van de keizer, Leon Phokas, was op bedevaart naar de Athosberg en vond Anastasius terug. De monniken profiteerden van dit bezoek om van de keizer steun te krijgen voor de bouw van een klooster. En zo, zoals reeds vermeld, bouwde Anastasius in 963 het eerste grote klooster, genaamd Megali Lavra of de Grote Laura. Maar het complex wordt zo groot dat er naar verluidt tot 3000 monniken in leefden. En dit gaf wel spanning en ongenoegen met de reeds wonende kluizenaars. Dit leidde tot het maken van allerlei afspraken, zoals bijvoorbeeld het bepalen van het aantal kluizenaars per klooster. Maar met de dood van de keizer en dus ook het wegvallen van zijn steun, slaagden de misnoegden Anastasius de Athosberg te doen verlaten en ging hij wonen in Cyprus. Maar de volgende keizer hervatte na een tijd dan toch de steun en Anastasius keerde terug naar de Heilige Berg. Er staat ook vermeld: gestimuleerd door een goddelijk visioen trok hij terug naar de Athosberg. Anastasius bouwde mee aan nog 3 verschillende kloosters. Hij was zowel metser, schrijnwerker, timmerman. Maar op 5 juli van het jaar 1000 stortte één in aanbouw zijnde koepel in en belandde op de arme Anastasius en nog 4 andere monniken, net toen hij op inspectie kwam.
Thank you.
Ten slotte wou ik nog iets aanhalen over de spiritualiteit van het Jezusgebed of het gebed van het hart. In het begin van de 14e eeuw was het leven op de Athosberg verslapt. Een zekere Gregorius de Sinaïd bracht er terug spiritualiteit in. En vanaf dat moment wordt de Heilige Berg het centrum voor de verspreiding van het Jezusgebed. Hij schreef bijvoorbeeld: vanaf de morgen zet u neer op een bankje, breng uw geest in uw hart en gebogen beoefent men het gebed. Roep met doorzettingsvermogen het Jezusgebed aan. Het Jezusgebed is een gebedsvorm dus uit het Oosters Christendom. Het bestaat uit het voortdurend innerlijk of hardop bidden van de naam van Jezus. Het ontwikkelde zich bij de woestijnvaders in de 4e eeuw en heeft in de loop van de geschiedenis verschillende perioden van opleving gekend. Het bekendst in het Westen ook is de stroming uit de 18e eeuw tot het begin van de 20e eeuw via het boek Verhalen van een Russische pelgrim. In het Jezusgebed wordt meestal de formule gebruikt: Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u over mij, zondaar. Of korter: Heer Jezus, ontferm u over mij. Zo is de Russische pelgrim op zoek en stelt op een zeker ogenblik de volgende vraag aan een vroom man: Heer, ik wilde u vragen mij in Gods naam uit te leggen wat er bedoeld wordt als de apostel zegt: bid zonder ophouden. En ook hoe je dan wel ononderbroken kunt bidden. Dat zou ik heel graag weten, ik begrijp er helemaal niets van. En de vrome Heer antwoordde: het ononderbroken innerlijk gebed is een ononderbroken opgaan van de menselijke geest naar God. Om voortgang is het aan te raden God zo vaak als maar mogelijk te vragen dat Hij je mogen leren te bidden zonder ophouden. Bid dus meer en met grotere vurigheid. Door het bidden zelf zal je wel duidelijk worden hoe je zonder ophouden kunt bidden. Alles komt op zijn tijd. Eigenlijk kan je teruggaan naar het Oude Testament. Want voor de Hebreeën was de naam van God heilig en onuitsprekelijk. Men vormde een tetragram met de letters IHVH, wat dus neerkomt op Jehovah. Eenmaal per jaar, op de dag van Yom Kippur, proclameerde de hoge priester in het geheim de naam van God in het Heilige der Heiligen. Het was het meest ontroerende moment in de geschiedenis van de spiritualiteit van de Joden. De naam gaf op die dag vergeving van alle zonden, voorafgegaan door boete en versterving. Zo kan je lezen in Deuteronomium, hoofdstuk 12: alleen de plaats die de Heer, uw God, uitkiest, om daar zijn naam te vestigen en daar te blijven, die plaats moet u opzoeken en daar alleen moet u heen gaan. Het Nieuwe Testament bewaart het respect voor het Oude Testament en spreekt van de Heer. En uiteraard wordt het ook toegepast op Jezus, zoals in de Filippenzenbrief hoofdstuk 2. Opdat in naam van Jezus iedere knie zich zou buigen in de hemel, op aarde en onder de aarde, en iedere tong zou belijden tot eer van God de Vader, de Heer, dat is Jezus Christus. Dus, zoals ik reeds zei, is het een zekere Gregorius de Sinaïd die in de 14e eeuw deze spiritualiteit van het Jezusgebed bracht op de Athosberg na een spirituele verslappingsperiode. Maar er volgde dan ook een soort debat, strijd, waar het werd beschouwd als een ketterij omdat diegenen die het beoefenden verklaarden dat zij het goddelijk licht konden aanschouwen. Of anderen bestempelden het als een navelkijkerij, enzovoort. Het breidde zichzelf uit op politiek niveau. Het leidde zelf tot een concilie, maar ik ga daar nu allemaal niet dieper op in. Om een verhaal kort te maken, dankzij Gregorius Palamas, een monnik op de Athos en later aartsbisschop van Thessalonica, kon deze gebedsvorm blijven. Hij bevorderde zelfs een meditatieschool die met ademhalingstechnieken en het daarbij voortdurend uitspreken van het Jezusgebed, dus Heer Jezus Christus, Zoon van de eeuwige God, ontferm u over ons, zondaar, tot een hoger niveau optrok. Volgens hem betekent Christus het ganse geluk van de mens, dus zowel voor ziel, geest en lichaam. Hij verdedigde ook dat men het helder licht van God wel kan zien. Door het visioen kan men met God communiceren, want op de Taborberg verscheen toch de getransfigureerde Christus aan de apostelen. Zo, beste luisteraars, tot daar ons bezoek aan deze mooie plaats van de Heilige Berg, de Athosberg in Griekenland. En ik wens jullie terug te bedanken voor het luisteren en we maken afspraak voor een volgende halte in onze lange bedevaartstocht door tijd en ruimte. En ik wens jullie nog een zeer mooie dag toe.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Laat uw kerk als Christus zijn, voor de wereld zuiver geloofwaardig zijn. Met liefde voor uw koninkrijk, uw kerk te zijn in elke tijd. Heer, ontferm u over ons, in ons midden. Ontferming die ons krijgt, wekt in ons bewogenheid.
Heer, laat ons meer een dienaar zijn, voor allen die behoeftig, arm en kwetsbaar zijn.
Met hartstocht voor gerechtigheid, met daden van barmhartigheid, hier ontferm.
bewogen aan, waar wij tastend zoekend door het leven gaan, in moeite en onzekerheid, blijf bij.